zegen. Vooraf enkele mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande vrijdag is er een kerstmiddag voor de senioren. De heer C. van den Burg hoopt te spreken namens Stichting Ismaël. Inloop is vanaf 14:00 en de aanvang 14:30. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de diaconie. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 70, daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. En het derde, ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellende. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 70. stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we op Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Een psalm die Zacharias ook gezongen zou kunnen hebben. Want wat je in deze psalm zingt, dat vind je terug in het leven van deze priester. Dus 119, vers 83, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Lucas 1. We lezen vers 1 tot en met 25. Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Na de maal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van tevoren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, in haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. En al de menigte van het volk buiten was biddende ter ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. De engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En Zacharias zei tot de engel, waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had en hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 13. We willen naar dit gedeelte luisteren vanuit het eerste gedeelte van vers 13, deze woorden. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord, ook voorbeden doen. We willen allereerst denken aan dominee Procé. Er zijn zorgen omtrent zijn gezondheid en dan met name de longen. Er is een CT-scan gemaakt en nu is het wachten op de uitslag daarvan. Voorbeden voor de familie Wielhouwer. Er is een zwager van mevrouw Wielhouwer overleden. We willen ook bidden voor de kleine Boas, Boas Groteboer, die morgen voor een operatie aan zijn handje naar het ziekenhuis moet. En we denken ook aan zuster Patty van Drongelen. Zullen we de Heere bidden? Groot en heerlijk God in de hemel. U bent het die het ons geeft dat we op deze eerste Adventszondag samen mogen komen in uw huis. Wat is dat? Een wonder. Zacharias, de priester van wie we lazen. Ook van hem gold het dat hij in uw huis mocht zijn. Net als wij. Mocht bidden tot u. Net als wij. Maar heren, wij zijn meer bevoorrecht dan Zacharias. Want Zacharias stond voor een dik gordijn in het heilige. En als wij hier voor uw aangezicht mogen zitten en staan, mogen wij weten dat het voorhangsel weg is, gescheurd. Dat de toegang tot u vrij is door het offer van u, o grote Zoon van David, Heere Jezus Christus. Bevoorrecht. Wat een wonder, Heere. Wil ons vullen met eerbied, met ontzag, met diepe verwondering. Ja, Heere, wilt u met uw Heilige Geest in ons hart werken, opdat de dingen die we horen niet als vanzelfsprekende woorden zouden klinken. En niet alleen maar als woorden. Maar Heere, geef dat we de zaken waar het om gaat ook mogen begrijpen. Wij kunnen niet voor u bestaan, Heere. We zijn zondig en onrein. We liggen van nature onder het oordeel. En ook als we u mogen kennen, Heere. De boosheid kleeft ons altijd aan. Zo zingen we op grond van de Bijbel. We struikelen in zoveel dingen. En u haat de zonde. O Heere, vergeef. En wees ons genadig. En mogen we houvast vinden in uw woord van genade. Heere, u hebt immers verlossing teweeggebracht. U hebt niet alleen aan uw erfvolk gedacht, aan Israël, maar ook aan anderen buiten Israël, heidenen. En u denkt ook aan ons, Heere. Heere, wilt u werken in ons hart? Bekering, geloof, liefde, gebed. Wilt u het advents verlangen, het adventsgebed in ons hart en leven werken, om de komst van u in ons leven, om het werk van u in de gemeente, om verlossing van onszelf, verlossing van anderen om ons heen, omdat u geëerd wordt. Gebed ook om de komst van u met de wolken. Heere, mag er een bruidskerk zijn in Middelharnis die uw komst verwacht, die uitziet naar u. Dat bent u toch waard, Heere. U mag daar de prediking van vanmorgen ook aan bijdragen. En de prediking in deze Adventsweken. Dat het ons tot bezinning mag brengen. En dat het verlangen en het gebed gewekt, gewerkt, geschapen zal worden. Ja, Heere, geschapen, wilt u dat doen? Iets scheppen uit niets. Iets aan ons geven wat er bij ons niet is, maar wat we niet kunnen missen. Werk zo, Heere, deze morgen. Helpt u de kinderen in de kerk bij het luisteren. De ouderen, wees met hen die hier in de kerk zijn, maar ook zij die thuis of elders deze dienst meeluisteren. We bidden ook voor de ouderen in de gemeente die niet meer naar de kerk kunnen komen. Die zo graag willen, maar uw weg is anders. Heere, wees u ze nabij. En bezoek ook hen. En zoals u ook ons bezoekt. Wilt u het doen, Heere? En zo bidden we voor de gemeente. Wilt u het geloof werken, versterken? En wilt u alles geven wat we nodig hebben? We bidden voor degene die we ook bij name genoemd hebben. We denken aan zuster Wielhouwer, haar kinderen, jouw zwager en hun oom uit dit leven is weggenomen. En u weet, Heere, wat dat met haar doet en met hen. U weet van de hechte band die er was. De band die gescheurd is. In zekere zin. Heere, we bidden of u nabij wil zijn in het verdriet. Om ook dit te verwerken, ook als de herinnering. Aan een man en vader. En opa. Weer levend. Levendiger. Wordt. Heere, mag ook dat ons bij u brengen. En mogen we ook hierin ervaren dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw handen zouden geven. We bidden voor allen, Heere, die te maken hebben met rouw. Omdat geliefden uit dit leven zijn weggenomen. Zijn weggerukt. Soms heel plotseling, zonder dat er afscheid genomen kon worden. Heere, wees u nabij. Ook als het verdriet en het gemis juist in deze dagen, in de adventsweken en rondom kerst en oud en nieuw, extra gevoeld wordt. Nog meer pijn doet dan anders. Schenk uw genade, Heere. In allerlei soorten van leed en zorg en moeite. Zo willen we ook bidden voor dominee Procé, Heere. U weet van de schrik die er gekomen is, daar. En we bidden, Heere, wilt u geven dat het mee mag vallen. En bovenal dat hij zich aan u toe mag vertrouwen. Met zijn vrouw, kinderen en allen die om hem heen staan. Wees u ze nabij en goed. En dan bidden we voor hem, maar ook voor allen hier in de gemeente die te maken hebben met onderzoeken, die wachten op een oproep voor een operatie, die tobben met onzekerheid wat betreft gezondheid, met zwakte en kwetsbaarheid. Heere, wees u nabij in al die dingen en schenk toch uw genade die genoeg is om te leven, maar ook om te sterven. Heere, zo bidden we ook voor Betty. Wilt u met zuster Van Drongelen zijn, Heere, in deze periode van haar leven? In zekere zin, periode van verwerken, van afscheid nemen, maar ook van wachten. Wachten, hoe gaat het verder? Hoe hard zal het gaan? Heere, en geef bij dat alles ook het wachten op u. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En wilt u die hoop niet beschamen? We bidden voor de kleine Boas, Heere. U bent zijn schepper. U bent de herder, de goede herder. En wilt u met hem meegaan, morgen naar het ziekenhuis? Wilt u de dokters helpen, de artsen? En wilt u de behandeling, de operatie ook zegenen? Maar wees ook met Boas zelf, bij het opgroeien, bij zijn vader en zijn moeder. Heere, mogen ze zich aan u toevertrouwen, in alle dingen. En Heere, wilt u het wel maken? Wilt u zo zorgen voor alle kinderen van de gemeente? Voor het ongeboren leven? Wilt u het beschermen? En geef dat ook de ongeboren kinderen, vaders en moeders mogen hebben die hun kinderen op u mogen werpen. Al voor de geboorte mogen bidden. In afhankelijkheid van u. Wilt u zo nabij zijn, Heere, ook als we de kinderzegen missen. Heere, wilt u in alle opzichten ons als gemeente genadig en goed zijn. Zegen allen die een taak hebben deze dienst. En mag het gemeenteleven, maar mag in het bijzonder ook deze eredienst zijn tot eer van uw grote en nooit genoeg volprezen naam. Ja, Heere, en ook tot heil, tot verlossing, tot heiligmaking van velen. Ja, Heere, kon het zijn van allen, omdat geen ding bij u onmogelijk is. En omdat u genadig bent. Om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. En het tweede, mijn been met opgeven handen, klim voor uw heilig aangezicht. En deze psalm, daarin vind je ook iets terug van het reukoffer dat Zacharias mocht brengen, met name in het tweede vers. Dus 1 en 2 van Psalm 141. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. We zingen na de preek uit de lofzang van Zacharias. Waarvan het eerste vers lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Lofzang van Zacharias, vers 1. Uw gebed is verhoord. Stel je voor dat de Heere dat vandaag tegen jou zou zeggen. Je gebed is verhoord. Wat betekent dat dan? Wat zou er dan veranderen in jouw leven? Misschien dat er helemaal niks verandert, omdat er in jouw leven helemaal geen gebed is. Dat kan. Misschien heeft het verschrikkelijke gevolgen voor jou. Dat kan ook. Sommige mensen die bidden met die verschrikkelijke vloek of God hen wil verdoemen. Stel je voor dat je dan zou horen, je gebed is verhoord. Hopelijk niet op die manier. Maar wat betekent het voor jou? Zou je blij zijn als de Heere dat tegen jou zegt vanmorgen, je gebed is verhoord? Je gebed om Gods werk in jouw leven. Om zijn komst in jouw leven. Misschien wel dat er iemand gebeden heeft om de wederkomst. De afgelopen week. Dat is een gebed wat de Heere juist ook in de adventstijd weer wil wekken en werken in het leven van zijn kinderen. Uw gebed is verhoord. Vanmorgen op deze eerste adventszondag horen we hoe de Heere dat tegen Zacharias zegt. En wat betekent dat nou voor jou, Zacharias? Ben je daar blij mee? Dankbaar? Het thema van de preek is gebed in adventstijd. Gebed in adventstijd en we letten op het gebed van Zacharias en op de verhoring van het gebed van Zacharias. Dus gebed in adventstijd, het gebed van en de verhoring van het gebed van Zacharias. Gemeente, niet verwacht en toch gekregen. Zoiets moet die oude priester wel gedacht hebben, denkt u niet? Zacharias, de Heere gedenkt, betekent zijn naam. Dat blijkt uit alles. Zacharias, de Heere gedenkt. Hij is getrouwd met Elisabeth. Ondanks zijn hoge leeftijd doet hij nog steeds dienst in de tempel. Waarschijnlijk werd de leeftijdsgrens van 50 jaar, waarop een priester moest stoppen als dienstdoende priester, niet meer gehandhaafd. En twee keer per jaar moest Zacharias dus samen met anderen van zijn dagorde een week lang dienst doen in de tempel in Jeruzalem. En daar staat hij nu, samen met andere priesters uit zijn familie. Allemaal in hun kring staan ze om hun familiehoofd heen. Ze hebben zich net gewassen, gereinigd, het brandofferaltaar klaargemaakt, de vaten en de springbekkens gepoetst, het lam gekeurd dat geofferd gaat worden. En nu is alles klaar en nu moet er alleen nog geloot worden. Geloot wie het reukoffer mag brengen. Er waren 24 afdelingen van priesters in die tijd. En het totaal aantal priesters dat bedroeg zo'n 20.000 priesters, weten we uit de geschiedenisboeken. En juist dat vele aantal zorgde ervoor dat niet iedereen aan de beurt kwam om het reukoffer in dat heilige te brengen. Zacharias is nog nooit aan de beurt geweest. Misschien heeft hij de moed al wel lang opgegeven. Maar gemeente, vandaag is dan toch zijn dag. Gods dag, kun je beter zeggen. Door het geloot, misschien wel door middel van een zak met witte steentjes, één zwarte ertussen of andersom. En het lot valt op Zacharias. En je ziet het voor je hoe alle priesters naar Zacharias kijken. Ze gunnen het die oude man. Wat bijzonder. Verwondering vervult zijn hart. Blijdschap. En even later dan zien we Zacharias gaan, gemeente, samen met twee levieten aan weerszijden. De ene leviet die droeg de specerijen, het wierook, lekkere kruiden, het reukwerk, mirre. Die andere leviet die moet de resten opruimen van het vorige reukoffer. En als dat dan gebeurd is en het altaar van nieuwe kolen is voorzien en het reukwerk daarbij het altaar legt, licht. Dan treden die levieten terug en blijft Zacharias alleen achter in het heilige. Vol gedachten, denkt u niet? Om hem heen ziet hij de wanden van het heilige beschilderd met engelenfiguren. En voor hem een dik gordijn dat scheiding maakt tussen de plaats waar God woont en troont in het heilige der heiligen. Het voorhangsel. Dat scheiding maakt tussen God en de zondige mensen. Een gordijn voorzien ook van engelenafbeeldingen. Het was gelukkig geen muur. Maar een gordijn. Heel dik. Het maakt een scheiding. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar de scheiding was ook weer niet van steen of van hout. En dat bood toch ook weer verwachting en hoop. Rechts van Zacharias de tafel met de toonbroden. En links de gouden kandelaar met de lampen die altijd branden. En in het midden, vlak voor hem, dat reukofferaltaar. Gemaakt van hout en overdekt met goud. En Zacharias, hij doopt zijn vingers in die geurige kruiden en druppelt ervan op de kooltjes van het brandofferaltaar. En een heerlijk zoete geur vervult het heilige. Hoor, er klinkt een bel. Die bel die geeft aan dat het volk in de voorhof moet gaan bidden. Het gebeurde om 9:00 in de morgen en om 3:00 in de middag. Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Ook thuis wordt er gebeden op dit gebedsuur. Misschien dat Elisabeth haar knieën ook wel gebogen heeft, niet wetende dat haar eigen man deze keer mag bidden in het heilige. Elisabeth, misschien waren haar knieën wel oud en versleten en kon ze niet meer buigen, kon ze niet meer knielen. Maar dan heeft ze staande gebeden of zittend. Zoals er nu ook thuis meegeluisterd en wordt en meegebeden is. Waar bidden al die mensen om tijdens dat offer? Nou, daar waar al eeuwenlang om gebeden is en wordt door de gelovige Israëlieten om genade en om ontferming en om de komst van de Messias, de gezalfde, de zaligmaker. Er wordt gebeden of de Heere zijn verlosser wil sturen om zijn volk Israël op te richten, om dat volk te redden. En voor dat gebed is altijd reden geweest, gemeente, maar zeker nu. In vers 5 lezen we namelijk dat er een zekere Herodes het voor het zeggen heeft in Judea. Koning Herodes, hij is geen nazaat van David. Hij is een Edomiet, een heiden. Een man, jawel, die van wanten wist, die goed kon bouwen en die ook door zijn bouwwerken beroemd is geworden. En op die manier in de geschiedenisboeken is beland. Hij was een kunstig bouwmeester. Maar er was nog iets wat hij goed kon. Waar hij ook beroemd door geworden is. Berucht kun je beter zeggen. Vermoorden en laten vermoorden. Het was een wrede koning. Aangesteld als koning door de bezettende macht het Romeinse Rijk. En ja, dat had niet alleen als reden dat het Romeinse Rijk zo sterk was en de wereldheerschappij had in die dagen. Zo kijken de historici er tegenaan, de geschiedkundigen. Rome was het wereldrijk van toen. Maar vanuit de Bijbel leren we dat er nog een andere reden was. Waarom Rome de bezettende macht was en waarom Herodes daar op de troon zat. En geen nakomeling van David. Het was een teken van Gods oordeel. Als je hierover Herodes leest, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Want dat is niet normaal. Judea was bezet gebied en dat is een oordeel van God over de zonde van het volk. Niet alle mensen waren rechtvaardig voor God. Zoals Zacharias en Elisabeth. Wandelend in al de geboden en rechten, de voorschriften van de Heere onberispelijk. Zoals vers 6 ons voorhoudt. En in vers 16 wordt er ook niet voor niets gesproken over de noodzaak van bekering. Bekering van de zonde, van het ongeloof. Bekering van de uiterlijke godsdienst zonder liefde tot de Heere. Bekering van het brengen van de offers zonder dat er een offer van een gebroken en verslagen hart aanwezig was. Zonder berouw en ootmoed. En daarom werd er toch gebeden, jawel, om herstel, om geestelijk herstel. Zoals je in een van die psalmen zo prachtig verwoord vindt. Behoud ons, Heere, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Herstel uw wijnstok, Israël, als wel eer. En verlos ons, toon ons het lieflijk aangezicht van uw vertroostend aangezicht. Toon ons het lieflijk licht. Verlos ons, Heere. Daar werd dus om gebeden. En we kunnen onszelf de vraag intussen al wel stellen. Waar bidden wij om? Bidden we ook daarom? Om bevrijding. Om verlossing. Om herstel. Om het ingrijpen van God in deze wereld. Maar ook in de wereld van je eigen hart en leven. In de gemeente van Middelharnis. Het werk van de Heere in harten en levens van jongeren. Kinderen, ouderen, o kom, Emmanuel, verlos ons. Dat is een gebed, gemeente, wat juist in de adventstijd toch mag klinken, opgezonden mag worden, ja, altijd. Geef dat het kerstfeest mag worden in mijn leven. En in het leven van de mensen om me heen, dat de Heer Jezus niet alleen daar in de stal van Bethlehem geboren is, maar ook hier in mijn leven. Waar bidden we om? Natuurlijk, we mogen om heel veel dingen bidden, heel concreet. Laat je zorgen, je begeerten, je verlangens met dankzegging bekend worden bij God. Stort voor de Heer uit uw ganse hart alles. Maar mag dit de kern zijn? Die Messias, die zaligmaker. De komst van de Heere Jezus in deze wereld. Eén ding hebben we immers nodig. Eén ding hebben we vooral nodig. Hem te kennen. Zijn werk in mijn, in jouw, in uw leven. Een hart gericht op hem. Op zijn eer. Op zijn glorie. Als Zacharias klaar is, gemeente, loopt hij naar achteren. En uit eerbied draait hij zich niet om. Dat gebeurde niet daar in dat heilige. Je liep niet zo het heilige uit. Nee, achteruit. En dat had hiermee te maken, gemeente, dat je de heilige God niet zomaar je rug toe kon keren. Dat paste niet. God is heilig. En Zacharias was daar in de tegenwoordigheid van God. Belangrijk, gemeente, om, om ook dat mee te nemen. Om dat besef niet kwijt te raken. En om dat voor te leven aan je kinderen en aan je kleinkinderen. Als je in Gods tegenwoordigheid komt, in Gods huis, daar past eerbied bij. Een netheid. Zacharias, hij loopt dus zo het heiligdom uit. Maar gemeente, voordat hij het heiligdom uit kan stappen, gebeurt er iets. Hij ziet dat hij niet alleen is. Hij ziet niet alleen de geborduurde engelen om hem heen, maar er staat een echte engel in blinkend wit gekleed. Wat heeft dat te betekenen? Zacharias, hij schrikt. Vrees, angst vervult zijn hart. Hij wordt ontroerd, zegt vers 12. In verwarring gebracht door de aanwezigheid van de engel die rechtstreeks uit de hemel komt bij God vandaan. Zacharias, je bent toch een priester? Dan hoef je toch niet zo te reageren? En je bent ook nog eens een kind van de Heere en die engel is maar een knecht van de Heere. En je bent ook nog eens rechtvaardig en onberispelijk. Een man die dicht bij God en bij het woord leeft. Zeker gemeente, en toch, blijkbaar kent zelfs een toegewijd kind van God vrees als een engel voor hem staat. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Weet jij het? We zien dat vaker in de Bijbel, toch? Zo'nzelfde reactie. Er is bij de gelovigen besef dat het hemelse haak staat op het aardse. Dat het volmaakte niet past bij het onvolmaakte. En als je nou oprecht de Heere wil dienen, zoals Zacharias, dan heb je ook weet van alles wat er in je leven niet is zoals de Heere het wil. Van je gebreken, van je zondigheid. Als je beseft hoe goed de Heere is, dan doet het pijn van binnen. Als er hier zoveel is wat niet is zoals Hij vraagt. Zou je het dan niet snappen, gemeente? Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? U bent heilig en ik. Denk aan Jesaja, als de Heere God hem ontmoet en aan hem verschijnt, dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga. Waarom dan, Jesaja? Ik ben een man van onreine lippen. De woorden die ik soms zeg, die niet tot eer van u zijn, dat past niet bij uw aanwezigheid. En als Daniel bezoek krijgt van de engel Gabriel, dan wordt hij ook met schrik en met angst overvallen. Je leest dat in Daniel 8, vers 17. We komen daar straks trouwens nog even op terug. Terwijl we van Daniel weten dat ook hij een man was die dicht bij God leefde. Van Daniel staat er niet één zonde beschreven in de Bijbel. Van Zacharias wel, van Daniel niet. En toch? Toch, hij wordt bang, vervuld met ontzag, klein als Gabriel voor hem staat. Gemeente, je wordt er dus op zijn minst heel klein onder en verwonderd over als de Heere tot je komt. Vrees bij Zacharias. En hoe wordt die vrees nou weggenomen? Nou, niet door te redeneren. Zacharias, denk nou eens even goed na, het is maar een engel. Nee, gemeente, in al die situaties die je dan tegenkomt in de Bijbel, vergelijkbare situaties, wordt de vrees weggenomen door het woord van de Heere zelf. Als de Heere gaat spreken, rechtstreeks of via zijn engel. Dat is het. Het woord, gemeente, dat is medicijn voor het hart. Het woord, dat is nou medicijn voor alle mogelijke geestelijke kwalen. Het woord. Wat een les is dat, gemeente. Om dat woord van God dan ook ter harte te nemen. En serieus te nemen. Vrees niet, Zacharias. Zo klinkt het naast dat altaar uit de mond van die godsgezant. Vrees niet. Iemand die de Heere zoekt en die de Heere oprecht begeert te dienen, die hoeft niet bang te zijn voor God. Vrees niet. Oh ja, iemand die de Heere niet lief heeft en die geen rekening met God houdt in zijn leven, die heeft alle reden om bang te zijn. Maar iemand die het moet hebben van de Heere en van zijn genade en van het offer dat gebracht is, die hoeft niet te vrezen. En dan volgt er ook wat, gemeente, op dat vrees niet. Uw gebed is verhoord. Welk gebed is dat? Nou, natuurlijk, dat is het gebed om een kind, toch? Zo heb ik dat vroeger ook wel verteld op de zondagsschool en op school en aan de kinderen. Calvijn die wijst daar ook op. Uw gebed is verhoord, het gebed om een kind. Zacharias en Elisabeth hebben gebeden, gebeden, gebeden. Heere, zou u ons alstublieft een kindje willen geven? Matthew Henry, hij geeft meerdere mogelijkheden als het gaat om uw gebed is verhoord. Want kijk, gemeente, dat gebed om een kind, dat was in het leven van Zacharias lang niet meer actueel. Zo gaat het toch als de Heere je geen kinderen schenkt, de kinderzegen achterhoudt. Ondanks je bidden, ondanks je verlangen. Je wordt ouder en ouder. Dan kan dat gebed toch minder worden en zelfs ophouden. De pijn, die blijft. Zeker. Het verdriet. Het verandert misschien wat, maar het blijft aanwezig. En toch, het gebed houdt op. En natuurlijk kan de Heere ook later nog verhoren. Ongedacht en onverwacht. Boven bidden of denken. Zeker wel. Altijd, hè, gemeente. De gebeden van 20 jaar terug. U bent ze misschien vergeten. Maar de Heere vergeet ze niet. De Heer is niet als mensen. Wij gooien de oude post soms bij het oud papier. En onze administratie na 5 of na 10 jaar denken we, nou, dat kan ook wel weg. Maar dat doet de Heere niet. Zelfs als je gestorven bent, dan liggen de gebeden voor je kinderen en om de bekering van je kinderen nog bij God in zijn gedenkboek. Uw gebed is verhoord. Nou, gemeente, als we Zacharias nou zo bezig zien daar in de tempel, om welk gebed gaat het? Ik meen dat dat het gebed is waar hij net amen op gezegd heeft. En welk gebed was dat? Nou, het gebed om verlossing. Verlos uw volk, uw Israël. Het gebed om de komst van de Messias. O kom. Dat de Heere zijn genade aan Israël zou bewijzen. Uw gebed is verhoord. Gemeente, dat betekent dat ze straks kunnen zingen in Israël. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het gaat in Lucas 1 toch niet om Zacharias en Elisabeth. En het gaat toch niet om het feit dat ze geen kinderen hebben gekregen. Jawel, daar moeten we niet overheen lezen. Daar gaat het vervolg van de tekst ook zeker over. En het wonderkarakter en het genadekarakter, dat komt daar zo heerlijk in openbaar. De Heere die maakt nou juist gebruik van mensen waarbij de dingen onmogelijk zijn. Kinderzegen, onmogelijk, onvruchtbaar en oud, dubbel onmogelijk. Dat is Gods manier van werken, gemeente, zijn stijl. God gebruikt een oude, onvruchtbare, niet meer ongesteld wordende Sarah. Bij Sarah zie je dat 3-dubbel onmogelijk. Oud, onvruchtbaar En het ging niet meer op de wijze van de vrouwen, zo staat er aan. En een onvruchtbare Rebecca. En een Hanna die geen kinderen kon krijgen. En de moeder van Simson om richters, om verlossers op de wereld te brengen. Een meisje dat nog niet getrouwd is. Een maagd die zwanger wordt. En toch een kind voortbrengt. God doet wonderen door de onmogelijkheid heen, gemeente. En dat is zo troostrijk. Dat is zo heerlijk. Waar het nou niet kan. En waar je dat ook gaat beseffen. Heer, het kan niet vanuit mij. Daar kan het toch. Omdat God God is. Omdat God genadig is. En daarom is er hoop, gemeente. Daarom mag je de Heer houden aan zijn woord. Geen ding is bij God onmogelijk. Zacharias, Elisabeth, oud. Onvruchtbaar. Maar het gaat niet om hen. Want het gaat hier in het evangelie om de Messias die God naar de wereld stuurt. De verteltrant, de oud-testamentische verteltrant wijst daar ook op. Het is oud-testamentische geschiedenis die tot voltooiing gaat komen. En daarom komt die engel Gabriel ook niet bij Zacharias thuis, maar in de tempel, waar het volk bijeen is. Waar het volk aan het bidden is. Waar de offers voor de schuld van het volk gebracht worden. Zacharias die begrijpt het later ook, gemeente. Want hij zingt straks niet over de Heere die aan die kinderloze priester en zijn vrouw heeft gedacht. Maar over God die aan zijn erfvolk dacht. En die door zijn liefderijk bestel verlossing voor dat erfvolk teweeg heeft gebracht. Uw gebed is verhoord. Dat is het gebed om de Messias. O kom, Immanuel. Dat blijkt ook uit het feit, gemeente, dat Gabriel hier naar de aarde komt. Je leest in de Bijbel 2 keer over Gabriel. Hier in Lucas 1 en in Daniel 8 en 9. Als Daniel in gebed gaat, waar bidt Daniel om? O kom, verlos uw volk uit Babel. En dan komt Gabriel uit de hemel. Daniel 9, vers 20. En wanneer komt Gabriel? Op de tijd van het offer. Om te profeteren dat God zijn volk verlossen zal door middel van de Messias. En nu, honderden jaren later, gemeente, komt diezelfde Gabriel opnieuw, voor de 2e keer, op diezelfde tijd, op de tijd van het offer. Met diezelfde boodschap, uw gebed is verhoord. Datzelfde gebed dat Daniel bad. Je ziet die lijnen door de schrift lopen, diezelfde patronen uit Daniel vind je in Lucas. 1. Na jaren van zonde en schuld, waarbij er toch een groep overbleef, een rest bleef wachten op de Heere, bleef hopen op de Heere, bleef bidden om de komst van de Heere, om zijn verlossend ingrijpen. De Heere denkt aan zijn genade en hij krenkt zijn trouw aan Israël niet en nooit. Van Zacharias weten we het, gemeente. Hij heeft erom gebeden, om bekering, verlossing. Inderdaad, hij heeft ook om een zoon gebeden. Een zoon. Daar verlangden de Israëlieten, de gelovige Israëlieten naar. Ja, ook de ongelovige Israëlieten die verlangden naar de kinderzegen. Maar de gelovige Israëlieten die verlangden naar de kinderzegen om kinderen voor de Heere te krijgen en groot te brengen. Met het oog op de komst van het koninkrijk. Dat is ook een les, gemeente. Waarom bid je om kinderen? De Heer heeft ook dat bidden gehoord van Zacharias en Elisabeth. En je zult een zoon krijgen, Zacharias, en je moet hem Johannes noemen. De Heer is genadig, betekent dat. Maar in die naam die de Heer dan noemt, voor het kind dat Zacharias zou krijgen, hoor je al dat het helemaal niet gaat om dat kind, maar om hem naar wie dat kind zal wijzen. Van wie dat kind de voorloper zal zijn. Het babytje dat uit het nichtje van Elisabeth geboren zal worden. Je zult een zoon krijgen, Johannes. Geboren zal hij worden. Opgroeien zal hij. Bij vader en moeder, Zacharias en Elisabeth. Twee mensen die rechtvaardig voor God waren en leefden naar zijn geboden. Zou dat ook geen les zijn, gemeente? Niet de les, want dan gaat het om de komst van de Heer Jezus. Maar wel een heel belangrijke les. De Heer die zal toch niet voor niets deze man en deze vrouw op het oog gehad hebben. Om de voorloper van zijn Zoon Jezus Christus voort te brengen en op te voeden. Wat is een kind er goed mee af? Als vader en moeder zo zijn als Zacharias en Elisabeth. En wandelen in zijn wegen. Niet alleen als ze er zin in hebben, maar altijd. Maar ben je er goed mee af als je als jongen zo'n meisje krijgt en als meisje zo'n jongen. Die de Heere mag vrezen. Want is de gemeente van Middelharnis er goed mee, gemeente, als dat de vaders en moeders zijn voor het opgroeiende geslacht. Zacharias heeft gebeden. Met en namens het volk. En de Heere hoorde. En nota bene, nadat de stem van de profetie al 400 jaar lang gezwegen had, Malachi, die laatste profeet van het Oude Testament, die leefde 400 jaar daarvoor en hij zag er naar uit en hij profeteerde over de komst van de Heere Jezus, maar ook over de komst van de voorloper van de Heere Jezus. En het zou nog eeuwen duren. Maar de Heere houdt woord. De Heere denkt aan zijn verbond. Hij hoort het gebed en hij zal bekering geven. En hij zal straks plaats maken voor het Lam van God. Door middel van die prediking van Johannes. Hij zal velen van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere. Uw gebed is verhoord. En Zacharias hoort het. En wat betekent dat nou voor jou en voor mij? Uw gebed is verhoord. Ja, wat het nou betekent? Nou, dat de Heere het gebed hoort en verhoort. Daar kun je een dikke streep onder zetten. Dat laat heel de Bijbel ons zien. Dat is een wonder. Een wonder van God, onverdiend. De Heere hoort en verhoort het gebed. Het gebed om verlossing. Het gebed om zijn ingrijpen. Het gebed om genade. Wees daarvan verzekerd, gemeente. Maar de vraag is dan ook, bidden we nou daarom? Bidden we daarom? Als je kijkt naar Israël, gemeente, en als je kijkt naar die priesters en als je kijkt naar die dagelijkse offerdienst, dan moet je zeggen dat was nou een gebed wat elke dag meerdere keren tot de Heere werd opgezonden. Het was niet een gebed van één keertje. Het was het gebed van aanhouden. Maar wat een aanmoediging om dat dan ook te doen, gemeente. Om steeds weer dezelfde dingen bij de Heere neer te leggen. In de wetenschap, de Heere hoort. En verhoort het gebed om genade. Heer, ik kan niet zonder u. Ik red het niet zonder u. En juist als je dat nou beseft, gemeente, en dat wil de Heer je zo graag leren, dan ga je bidden. Als je beseft, bij mij is het niet, maar bij u is het wel, dan ga je erom vragen. Bidden in de adventstijd. De tijd van verwachting, van uitzien, ook naar de verhoring van de gebeden. Zijn komst in je leven voor het eerst en weer opnieuw. Bid u erom. Zijn hier schapen die alleen maar gelukkig zijn als de herder er is? Schapen die alleen maar rustig kunnen neerleggen, liggen, als ze de stem van de herder horen. Diegene weet er toch iets van, hè? Uw komst is het die mijn heil volmaakt. O ja, zeker, gemeente, dat verlangen is altijd gebrekkig. En die schapen die gaan steeds weer aan het dwalen, gemeente. En die bruid die kan in slaap vallen en die kan lui worden, geestelijk lui. En dan is het werk van de Heere weer nodig. Dan is het woord van de Heere weer nodig. Maar soms ook de beproeving in je leven. De Heere aan je stoelpoten trekt. Om je uit je slaperigheid op te schrikken en op te wekken. Zodat het gebed weer geboren wordt en het verlangen naar de Heer. Uw gebed is verhoord. En er zijn de mensen, gemeente, in de gemeente hier die daarmee worstelen. Hoe weet ik dat nou? Dat dat nou ook heel persoonlijk voor mij is en geldt. Dat je bidt om bekering, om geloof en om zekerheid. Nou, gemeente, u weet het niet doordat er vandaag een engel voor u staat. Gabriel of een andere engel. Want als dat zou gebeuren, dan is het maar de vraag of u dat zou geloven. Net als Zacharias. Zacharias, hij kreeg als het ware een briefje uit de hemel. Een engel uit de hemel. En hij leefde nog eens dicht bij de Heere ook. En toch. Ongeloof. Een briefje uit de hemel, dat helpt niet, gemeente. Op welke manier krijg je nou de zekerheid, gemeente? Nou, door de brief uit de hemel kun je beter zeggen. Het woord van de Heere. En door middel van het geloof in het woord van de Heere. Het woord van zijn genade, wat hier op de kansel ligt. En op je kerkbanken en misschien wel op je schoot en wat je thuis hebt. Daar moet je het van hebben. Daar moet je die zekerheid zoeken. Het woord van Gods genade, levend, krachtig. Want in dat woord opent de Heere zijn hart. We kunnen vaak zo met onszelf bezig zijn. En dat is niet verkeerd per se. Dat zegt de Bijbel ook. Doorzoek uzelf nou. Beproeft uzelf of u in het geloof bent, inderdaad. Maar bij dat alles, richt je nou ook en met name op de Heere zelf en op wie de Heere is. Denk eens na over God. Over zijn hart. Dat klopt om zondaren zalig te maken. Over die God die door goedheid wordt voortgestuwd, wordt aangedreven. En mild is in het schuld vergeven. Niet om ons bidden, gemeente, maar om wie hij zelf is. Het woord. Dat is het. Weet je wat het eerste woord is na de zondeval? Adam, waar ben je? Daarmee wordt Adam op het matje geroepen. Jazeker, ontdek dan zijn weglopen. Hij moet de Heere God onder ogen komen. Zie mij voor u staan, Heere, zondig, onrein. Maar daarmee zoekt de Heer hem ook op. En in de brieven van Paulus, wat is het eerste wat er klinkt? Genade, zei u, en vrede. Het eerste wat je hoort in de kerk, genade en vrede. En wat is nou het eerste woord wat je hoort van God in Lucas? Natuurlijk, Van A tot Z, van het eerste woordje van Lucas tot en met het laatste woordje van Lucas. Het is Gods woord, hè, na de maal. Nou, dat is Gods woord. Maar het eerste woord wat God zelf nou spreekt, of wat nou namens God tot mensen gesproken wordt. Vrees niet. Zo is de Heere, gemeente. Het klinkt daarbij het offer. Zeker. Maar daar klinkt het dan ook. Op grond van dat offer dat heen wijst naar de Heere Jezus. Gods Zoon. Die alle reden had om voor God te vrezen toen hij kroop door het stof van Gethsemane. Waar hij beangst werd en dodelijk verschrikt werd. Op Golgotha, waar hij verlaten werd door God. Hij heeft gevreesd, gemeente, toen de hel zich onder hem opende. Toen alle duivels op hem afkwamen als honden. En toen hij neerdaalde in de hel. Omdat Zacharias het zou horen. En wij met hem. Vrees niet. Tot mensen die vrezen als ze op zichzelf zien. En denken aan wat er leeft van binnen. O God, wees mij zondag genadig. Maar die dat dan bidden. Net als die tollenaar in Lucas 18. In de tempel. Ziende op dat altaar. De Heere zoekt uw behoud, gemeente. En wat hij vraagt, hetzelfde als wat hij van Zacharias vraagt. Dat je buigt voor zijn woord. Het woord waarin duidelijk wordt. Met mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zoals het voor Zacharias en Elisabeth onmogelijk was om nog een kind te krijgen. Zo is het voor ons onmogelijk om zalig te worden met ons eigen kunnen en kennen. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Vers 37. Door middel van het lam van God. Dat Johannes, de Heer is genadig, betekent zijn naam straks, zal aanwijzen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Dus gemeente, een engel zult u niet zien. En een engel zal u niet helpen. Tenminste, niet nu, hè. Eens zult u wel de engelen zien, want die zullen alle mensen verzamelen en ze brengen voor de troon van God op de dag van de wederkomst. Maar nu niet. Maar u mag wel bidden om verlossing en om genade. En de Heere hoort het gebed. Want hij zegt zelf in zijn woord, wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal opengedaan worden. En mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hen het eeuwige leven. Vrees niet als u zo iemand bent die ernaar verlangt om naar die stem van die herder te horen. En in alle gebrek die herder ook na te volgen. Vrees niet. Ik ben uw heil alleen. Alleen ja. Niets van mij daarbij. En zou je dan niet met Zacharias in kunnen stemmen, gemeente? Lof, zij die God van Israël, die Heere die aan zijn erfvolk dacht, door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En dan kan het niet anders, gemeente, als dat de taal van je hart is. Of er wordt ook iets van dat verlangen geboren. Naar zijn tweede komst. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Zal de bruidegom het horen, gemeente? In middel harnas, als hij zijn oor neigt tot datgene wat u bidt. Eens zal het zo zijn. Uw gebed is verhoord. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, zo komen we tot u. U hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. En zo mogen we bidden om uw werk in ons leven en in het leven van allen die ons lief zijn, kinderen en kleinkinderen. O kom, o kom, Emmanuel, u bent toch genadig, Heer. In ons is geen reden waarom u naar ons om zou zien, zou moeten zien. Maar u hebt zich verbonden aan de Vader en zo hebben we gezongen met de lofzang van Zacharias. U hebt zich verbonden aan uw eigen woord. Heere, doe zoals u gesproken hebt en hoor ons gebed. En kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig en geef dan, als we dat bidden, ook het uitzien naar de verhoring van het gebed. Want we kunnen zo gemakkelijk bidden om bekering en om uw komst. Maar in ons hart erbij denken. Liever nu nog niet. O Heere, vergeef het en maak ons oprecht. We bidden zo voor de gemeente. Voor de kinderen van de zondagsschool. De juffrouws en de meesters. Zegen hen ook vanmiddag. Breng ons vanavond weer samen rond het woord en de belijdenis van onze kerken. We bidden, Heere, voor gemeenteleden die net zo'n kruis in hun leven hebben als Zacharias en Elisabeth. En die elke keer als die woorden klinken of als er een verwijzing naar is in de preek, daaraan herinnerd worden. Wees u ze nabij en goed. O grote hoorder van het gebed, hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Vergeef onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Lofzang van Maria, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.